Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Het is maar een wedstrijd. Eén van de 34 competitiepotjes. En ook één waarin maar 3 punten te behalen zijn. Met die wijsheid werd ik zondagochtend wakker. Veel te vroeg, gespannen en met een probleem. Mijn kinderen. Normaliter omcirkelt mijn vriendin deze wedstrijd om rond de aanvang van de wedstrijd samen met mijn 2 kinderen van 7 en 6 naar mijn ouders te gaan. Of naar de kinderboerderij. Of gewoon een doelloos autoritje van 2 uur. Of 5 uur, afhankelijk van de uitslag. Dit weekend was mijn vriendin echter een weekendje weg. Zonder kinderen. En de dikwijls hulpbiedende ouders waren ook op vakantie. Conclusie, ik had de kinderen. De hele dag. Een paar uur voor de wedstrijd zei ik al tegen ze, ga maar spelletjes spelen op de iPad. Normaal gesproken hanteren wij een vrij strak regime met betrekking tot schermtijd, maar zondag even niet. Ik was gespannen en totaal niet in staat afleiding te vinden bij een boswandeling, een bezoekje aan de speeltuin of een fietstochtje. Illustrerend was mijn supermarktbezoek. We gingen voor een brood, maar kwamen terug met chips, snoep en chocola. Zonder brood. Niet dat dat veel boeide, want voor de lunch at ik mijn nagels. 10 stuks. Terwijl de jongens inmiddels al vierkante ogen hadden, begon de wedstrijd. Ik probeerde me in te houden, maar dat lukte totaal niet. In 90 minuten kwamen er meer scheldwoorden uit mijn brave ambtenarenmondje dan de jongens in hun hele leven hadden gehoord. Er zijn vaders die voor minder uit hun ouderlijke macht zijn gezet. Een rondje struinen op de sociale media na afloop maakte mijn gemoedstoestand er niet veel beter op. Vrijwel elke post over deze wedstrijd verhoogde mijn behoefte om te gaan ranten. Vol in de aanval. Iedereen met een andere mening met de grond gelijk willen maken. Gelukkig voor de wereld, en misschien nog wel meer voor mezelf, bestond er een backspace knop op mijn toetsenbord. Het is maar een wedstrijd. De groeten. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul die ik maak met mijn vrienden Misha.
Hey Jopie.
En Rob.
Jopie. Ja. Wel herkenbaar hoor.
Ja?
Hoe je hem schetst. Ja. Ja. Ja.
Nou, ik moet je zeggen dat ik heb zondag nog een beetje geklust op mijn werk.
En ja.
Tot 2 uur had ik eigenlijk totaal geen spanning. Sterker nog, zo weinig spanning dat ik dacht van, maar het zal me allemaal wel.
Ja.
Maar ja, toen begon de wedstrijd. En na 8 minuten was het 0-1.
Ja, nee.
En toen gierde het door mijn lijf.
Ja, het is, ik had mezelf ook echt van tevoren voorgenomen. Ik ga hem in als een oefenwedstrijd. In de wetenschap dat we nooit in Amsterdam winnen. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon in als een oefenwedstrijd. Ja. Dat ik gewoon wil zien hoe we ons meten tegen een ploeg die slechts kwartfinalist in de Champions League is. Achtste finalist, wat zeg ik. Nee, ja, dus ik wilde zeggen een Europese topclub, maar dat zijn ze niet, helaas. Nee. Dus ik was vooral nieuwsgierig hoe we ons zouden houden. Maar ik was die dag daarvoor. Ik ben naar Varkenoord geweest om onder 21 te gaan kijken.
Ja.
Nou, ik had wederom ook de jongens mee. Dus die zijn en onder 21 gaan kijken. En die dacht, weet je wat, ik trek hem door. Ik blijf ook die eerste training wel even gaan kijken. Kortom, ik wilde hem zo makkelijk en zo soort van losjes proberen te beleven, maar het lukt me gewoon niet.
Laat je volledig erin zuigen.
Oh, vreselijk, vreselijk. En inderdaad, als die wedstrijd dan echt begint, dan ben ik helemaal van God los. Dan functioneer ik niet meer. Dan kan ik ook niet anders.
Ik heb het. We gaan het straks inhoudelijk over de wedstrijd hebben, maar ik wil toch. Ik moet het kwijt weer, want ik snap. Ik zou ook wel tips willen van iemand die bij wijze van spreken bijna na alle 34 competitiewedstrijden hetzelfde kan kijken. Met hetzelfde gevoel. En natuurlijk ben je meer gespannen voor Utrecht uit dan voor
Fortuna thuis.
Fortuna thuis, bij wijze van spreken. Maar dat daar niet zo heel veel marge in zit. Maar bij mij, ik probeerde bij mezelf te zeggen, oké, stel dit was PSV uit. Ik had daar heel anders naar zitten kijken. Ja. Bij dezelfde tussenstand, bij hetzelfde spelbeeld. Als alles hetzelfde was gegaan.
Ja.
Omdat daarvan verliezen wat uiteindelijk gebeurd is, toch minder erg is op een of andere manier. En ik vind het gewoon echt niet meer fijn. Ik zat nu te kijken. Ik heb gewoon, en niet alleen vanwege het resultaat, maar ook tot en met de minuut dat we nog voor stonden, geen moment zit ik fijn. Ben ik blij dat ik naar die wedstrijd aan het kijken ben.
Nee. Het is BDSM-sessie voor gevorderden, is het?
Ja, Makkeli fluit af voor de rust. En dan even een kwartier.
Ja.
Probeer ik mijn zinnen even te verzetten. Ja. Maar het is zo panisch.
Ja, ja,
en dat ik denk, ja, weet je, we hebben het altijd over of we er eindelijk een keer normaal voor de dag kunnen komen daar. Ja. Wat nooit lukt natuurlijk.
Ja, dat is wel gelukt.
Dat wil ik ook naartoe.
Ik heb zo'n waanzinnig genoten van de eerste 45 minuten.
Ja, een uur.
Nou ja, ik kan dus niet eens genieten, omdat ik zo in de spanning zit. Terwijl ik zie dat we het erg goed doen. En ik zie dat Ajax er niet aan te pas kwam. Dat zie ik allemaal, maar er is, weet je, gevoelsmatig. Ik kan niet genieten. Omdat
elke moment te wachten tot het fout gaat.
Omdat die wedstrijd is. Ja, nee, ik en dat vind ik, dat vind ik verschrikkelijk.
Ik ken het.
En dan denk ik, ja, wij vragen als supporters altijd van onze spelers dat ze eindelijk een keer normaal gaan doen daar. Terwijl ik denk, ja, moet ook niet de Rooms of Rooms aan de pauze hebben. Nee, wij kunnen dat zelf
kunnen we ook niet.
Wij kunnen
zo blij. Maar goed, hey, toch naar die wedstrijd. Ja. Laten we proberen daar verzinnige dingen over te gaan zeggen. Mm. Ik zeg, het is denk goed dat wij ruim 24 uur na die wedstrijd deze podcast opnemen. Want ik denk als we hem gisteravond opgenomen hadden, dat het alle kanten opgegaan was.
Alleen maar emoties.
We beginnen gewoon even bij het begin. De opstelling. Want ik zei net al dat ik hem probeerde te beleven als een oefenwedstrijd. Ik denk, ja, ongeacht het resultaat, kijken. Want dat had ook te maken met het idee dat Trauner niet mee zou doen. Dat Pedersen niet mee zou doen. Ja. Dat Malasia misschien niet mee zou doen. Nou ja, dat Kukje en Bijlo natuurlijk niet mee zouden doen.
Met name het meedoen van Trauner. En overigens vond ik Malasia tegenover Anthony behoorlijk goed doen.
Zo.
Maar met name de aanwezigheid van Trauner was wel echt een slok op een borrel.
Ja, want we hadden gewoon eigenlijk de sterkste elf die we beschikbaar hadden.
Ja, op Kukjuna.
Nou ja, en dus Bijlo. Maar goed, die we beschikbaar hadden, want die deden alle twee niet mee.
Nee.
Hadden we het sterkste elftal wat we konden hebben. Goede opstelling? Of dacht je van, had ik anders gedaan?
Nou ja, ik van tevoren was ik wel benieuwd naar Nelson.
Ja.
Ja, tot nu toe kunnen we daar niet al te enthousiast over zijn. Nee. Ik denk dat hij zijn beste wedstrijd voor Feyenoord van
absoluut,
het seizoen
zeker,
gespeeld heeft.
Ja. Ja.
Zeker de eerste helft, laten we daar nu maar even op focussen. Ik vond hem echt, ik vond hem, zeg maar, ook in de opbouw verstoren, vond ik hem echt geweldig.
Verdedigend werk deed hij echt fantastisch.
Hij echt blind, die had geen idee waar hij de bal kwijt moest.
Nee.
Nog geen één keer. Die stond continu goed opgesteld.
Ja, het druk zetten ook.
En het druk zetten ging een keer wel goed. En zijn aannames liepen en ja, ik vond hem echt, ik vond hem heel weinig baan te maken.
Tactische meesterzet,
ja, heerlijk.
Van Arne Slot heeft het, het wordt vaak gezegd.
Hoe ze die paaslijn naar Alvarez eruit hebben gehaald, echt.
Ja, dat,
echt.
Dat maar ook gewoon goed. Wat het was natuurlijk, we hebben wel vaker gehad over wie moet er nou op rechts buiten. We hebben eigenlijk het hele seizoen nog niet eentje die echt gigantisch heeft overtuigd. Torstra heeft een paar wedstrijden goed gedaan. Jan Baks heeft het hele seizoen nog niet goed. Nee. Wollemark heeft eigenlijk nog te weinig gespeeld. Ja. Nelson, wat hij heeft laten zien. Kortom, het was steeds niet echt overtuigd. Dus ik dacht, nou, ik ben benieuwd. Misschien gaat hij toch weer die Torstra variant proberen, omdat hij toch het middenveld wat wil versterken.
Ja, maar dan heb je Kukje Michel, hè?
Nee, precies. Ja, maar goed, Hendricks is natuurlijk in de zomer of in de winter gehaald met het idee dat we daar een extra middenvelder optie zouden hebben. Ja. Maar kijk, als je gewoon het elftal van Ajax ontleed en ook je ziet van de afgelopen weken waar ze steeds problemen mee hadden met dat omschakelen, ja, dan is het wel lekker dat je drie relatief snelheidsduivels voorin hebt. Want Dessers is natuurlijk ook een handenbindertje. Nou, Sinisterra is weer aardig in vorm.
Ja.
En Nelson met
Nelson
zijn snelheid.
Met snelheid ja.
Blind is uitgefloten door eigen supporters. Dat doen ze in Amsterdam trouwens heel graag. En
na 12 minuten riepen ze al voetballen.
Nee, maar dat heeft ook te maken met hoe Arne Slot deze wedstrijd tactisch gewoon gewonnen heeft van Erik ten Hag. En dat is een dik compliment. Je koopt er geen ene pepernoot voor. De zuurigheid en de narigheid.
Ben ik eigenlijk niet met je eens dat je er niks voor koopt.
Want?
Ik hoop en ik heb voor de eerste keer in ik bedoel, 18 jaar.
Ja.
Zo lang is het nu geleden. Dat geloof ik, straks is het 18 jaar geleden over het laatste keer wonnen, 2005.
Ja.
Nu heb ik voor het eerst het idee, en dat had ik onder Koeman ook al een klein beetje, maar nu echt de overtuiging dat we inderdaad, zoals wat ik net vertelde, hoe ik als supporter naar zo'n wedstrijd kijk, dat de spelers dat niet meer hebben. Dan doe ik er eindelijk, hebben we gedurfd, zijn we onszelf geweest in zo'n wedstrijd. Hebben we gedurfd te voetballen, gedurfd een super dominante ploeg normaliter.
Ja.
Totaal niet aan opbouwen te laten toekomen.
En afstraffen in de omschakeling.
Daar waren we normaal gesproken ieder jaar echt met poep in de broek, met z'n elfen op de 16 gaan staan, in de hoop dat ze hem er niet in krijgen.
Ja.
En nu hebben we eindelijk een keer echt gevoetbald. En ik hoop dat dat enorme stigma wat erop zit van Feyenoord uit naar Ajax, dat nu echt verleden tijd is.
Nou ja, zou die wedstrijd...
En dat hebben we wel gewonnen, denk ik. Want ik denk dat we nu deze 11 jongens en hebben aangetoond dat het niet nodig is.
Nee, maar zou 100%. Maar zou die wedstrijd van 2020 vorig jaar in januari mee hebben geholpen? Maar die tweede helft, dat we ook zijn gaan durven, dat we daar ook echt een prima tweede helft op de mat hebben gelegd. Dat ja, ze hebben gezien van, hier liggen onze kansen steeds tegen het ploeg.
Ik vind dat altijd lastig, want op het moment dat je je aanpast in een wedstrijd, dan krijg je natuurlijk een beeld die niet altijd zeg maar de faire is. Hè? Pak dan even bijvoorbeeld onze uitwedstrijd bij AZ een paar weken geleden.
Ja.
Wij gingen goed voetballen na die 2-0.
Ja.
Ja, en dan zegt iedereen, ja, Feyenoord was de betere en had er meer kansen. Dan denk ik, ja, AZ is gewoon wat achterover gaan leunen. En dan mag Feyenoord een beetje grazen en een beetje aankomen modderen.
Ja, maar Ajax heeft niet achterover staan.
Nee, nee, maar dus om terug te kijken van, zal die wedstrijd toen in de arena... Ja, ik denk dat Arne Slot sowieso totaal anders in elkaar zit dan zijn voorgangers.
Ja, echt.
Ja, klein beetje. Ja, ja. Hij is gewoon uitgegaan. En dat was niet altijd zo. Bijvoorbeeld in Alkmaar, we hadden het er net over, past hij zich nog wel aan. Hè? Ja. Toen ineens hadden we wel weer Toornstra als rechtsbuiten. Hij heeft nu gewoon eigenlijk vanuit eigen kracht wel kijkende naar de opstelling van de tegenpartij. En kijken van waar liggen de mogelijkheden en hoe kunnen wij ze pijn doen.
Ja.
En dat vind ik heel tof om te zien. Het is nogmaals wel frustrerend dat je jezelf niet beloont met in ieder geval een punt. Maar dus zeker met 3 punten. Maar wat ik wel uit die wedstrijd haal, want je kan het 2 kanten opredeneren. Of je kan het heel zwartgallig maken en we hebben niet gewonnen en alles is kut. En nou ja, ik ben altijd de positivo, dus ik denk dan, we zitten dichter bij Ajax dan we doorhebben. En ja, het gat op de ranglijst is vrij groot.
11 punten nu. Hè?
We moeten ook meer naar beneden kijken dan naar boven. Helaas, PSV is inmiddels ook wel weg. Maar voetballend ben je niet minder dan Ajax gebleken. Ik ben ook wel nieuwsgierig hoe jullie er naar kijken. Voor mij is volgens mij namelijk de ommedraai in de wedstrijd de wissel van Toornstra. Ja. Ongeveer na minuut 60, toen kreeg je Jorrit Hendricks ervoor. Ja, toch minder. Pedersen viel gigantisch slecht in.
Ja.
Dus de wissels aan Feyenoords kant, die werkten niet perfect. En als je dan kijkt bij Ajax, ja, die brengen Davy Klaassen in, die brengen die Brobby in, die brengen Tagliafico in. Nou, die zijn allemaal erg betrokken geweest uiteindelijk bij het verdere verloop van de wedstrijd.
Toch denk ik dat een stukje spanning ook wel heeft meegeholpen.
Tuurlijk, dat denk ik ook.
Denk dat zeg maar, naarmate de wedstrijd vorderde, op een gegeven moment is het de 78ste minuutje, staat nog steeds 1-2 voor. Je hebt in de eerste helft de kans gehad om het echt af te maken met Dessers, die hem eigenlijk breed had moeten leggen op Toornstra.
Ja.
Ja. Dat is een gemiste kans geweest.
Ik ben het wel met je eens. Ik denk dat onbewust toch een beetje meespeelt. Ook spelers voelen wel, dit is best bijzonder dat we met nog een klein kwartiertje op de klok op voorsprong staan in Amsterdam.
Ik had ook wel het gevoel dat ze naarmate die wedstrijd voorde, dat ze steeds onzekerder werden. Of zo.
Dat is ook logisch, hè? Want Ajax ging aanvallender spelen. Want,
het stelt me wel een beetje teleur eigenlijk. Dat we blijkbaar dus zodanig onder de indruk raken van hun wissels, van het uitvallen van Toornstra, dat we kwamen echt niet meer aan voetballen toe. Vanaf dat uur, dat Toornstra er dus uitging.
En daar is ook een andere verklaring voor. En dat is het. Nou, Pieter Zwart heeft er een uitgebreid artikel op geschreven op VI Pro. En dat vinden Ajaxiden nooit leuk om te lezen. Want die vinden alles wat wij nu als argumenten gebruiken, dat vinden ze allemaal kleinzerig, Calimero, enzovoort, enzovoort. Maar Pieter Zwart, dat is niet iets nieuws. Maar Ajax heeft wel 2 dagen lange rust gekregen in deze wedstrijd.
Ja. Nou, het is ook bewezen dat zo is.
De cijfers spreken voor zich. Daar hebben we het al vaker ook gehad over in deze podcast. De combinatie met het wegvallen van Toornstra, die ik een van de betere spelers van de wedstrijd vond. Plus het feit dat Ajax misschien net wat sterkere wissels kon inbrengen. Zeker aanvallend.
Ja.
Plus dan het stukje vermoeidheid. Want het waren bijna dezelfde 11 dan degene die een paar dagen eerder tegen...
En dan zit ook nog Trauner en Malasia, die ook nog niet volwaardig hebben meegetraind.
Dat helpt dan ook niet. Ja. Nee, je mist je keeper. Daar zullen we het straks nog wel uitgebreid in het tweede item over gaan hebben. Je mist je eerste keeper. En je speelt met een keeper die nog niet zo heel scherp is. Niet zoveel wedstrijdritme heeft.
Serieus.
We gaan het straks uitgebreid. In het tweede item gaan we heel erg veel over keepers hebben.
Mag ik alvast wel zeggen.
Teasen dat je hem niet zo goed vond?
Nou, dit zijn gewoon...
fouten. Ik vind het 100%. Ik denk door hem hebben wij die wedstrijd verloren. Ja, durf dat ik hier wel te zeggen. Ja, niet iedereen zal het met me eens zijn.
Ik gooide dat gisteren ook op Twitter. We gaan het straks inderdaad... Dus ik zal me een beetje inhouden nu nog.
Ja.
Ik hoorde het gisteren ook op Twitter van... volgens mij was Feyenoord TM die uiteindelijk zei... Feyenoord kwam tekort of ja, zoiets. Ja. Iets in die woorden. En daarin mis ik. Ik denk, dat is onzin. We kwamen helemaal niet tekort. Natuurlijk stonden we zwaar onder druk laatste half uur. Maar die 3-2 van Anthony had de 1-2 moeten zijn. Had de aansluitingsreffer moeten zijn. En natuurlijk
wel.
Ik snap ook wel, de wedstrijd was anders gelopen als het nog steeds 0-2 had gestaan op dat moment.
Ja.
Dat had eigenlijk nog meer risico genomen.
De wedstrijd met Bijlo of zonder Bijlo had het scheelt wel verschil.
Echt meer dan ik had gehoopt. En wat Marciano keepte de afgelopen twee wedstrijden, zeker tegen Zwolle.
Ja, gewoon een prima wedstrijd hoor.
Dus keepte die gewoon echt goed.
Maar goed, keepers gaan we straks over hebben. Ik wil het toch ook wel even... Gewoon eerst nieuwsgierig, wie vonden jullie nou echt de uitblinker van de wedstrijd? Er zijn een aantal namen zijn al gepasseerd.
Ja, maar... Eusnes.
Ja?
Eusnes vond ik echt waanzinnig goed.
Oké. Want?
Zijn onderscheppingen. De manier hoe hij druk zette op Berghuis al.
De 1-2 was aan hem te danken.
Ja, ja.
Ja, die maar gewoon de felheid die hij bracht.
Iets Ella Mariaans bijna. Ja. En dan met zijn tengere lijfje toch... Want hij
hij oogt inderdaad als een parkeerwacht.
Maar hij staat er geweldig tussen en lekker fel. Ja, eens hoor. Nou, niet de uitblinken. Ja, daar gaat toch wel Trauner, denk ik.
Ja, Trauner was echt goed.
Ik vond hem zo rustig. En dat is... dat is ook een reden. Want ik heb natuurlijk wel nagedacht, hoe kan het dat we deze wedstrijd... Natuurlijk, we zijn gewoon beter gaan voetballen. We hebben met Slot, daar hebben we het al vaak genoeg over gehad. Hebben we een heel duidelijk spelbeeld hoe we willen voetballen. Maar die centrale defensie van ons...
Ja, Senesi namelijk
ik
ook.
Ik moet trouwens ook zeggen dat Senesi speelde ook heel Truida goed. En Malasia, hoe ze Tadic en Anthony in hun broekzak hadden de eerste helft. Ook echt indrukwekkend hoor. Ik vond ze sterk.
Bij Malasia vind ik wel. Want aanvallend ging zowel.
Hij neemt heel veel risico, hè?
Dat vind ik allemaal nog wel prima. Niet altijd. Maar ik vond hem deze wedstrijd heel goed spelen. Maar, en er komt toch weer een maar. We hebben het over van hij moet die volgende stap maken. Ik vind ook dat we langzamerhand meer van Malasia mogen verwachten. En die afstoppen, hartstikke leuk. Maar uiteindelijk is hij wel verantwoordelijk voor een debiele overtreding, waardoor uiteindelijk Tadic in één keer in dat doel schiet. Want daar hoeft hij niet die sliding in te zetten. Als hij gewoon op zijn benen blijft staan, Anthony voor hem houdt, dan Anthony wist de hele wedstrijd heeft hij niks gepresteerd. Nee. Hij hoeft daar niet zo wild in te komen. En dat gebeurt hem te vaak dat hij
nog te onbezuist is.
Ondernodige overtreding rondom de 16 maakt. Toen hij echt doorbrak, had hij dat heel vaak.
Ja.
En dat was een beetje bij uiter. En nu komt het langzaam weer terug dat hij te graag wil, te enthousiast. En denk je, ja jongen, dat kost je in dit geval, want natuurlijk, Marciano moet die bal pakken. Maar daar moet je geen vrije trap willen weggeven.
Dat ben ik met je eens. Maar hij legt en als dat lukt is het gaaf om te zien. En dan krijg je daar zelfvertrouwen door, denk ik, als je Malasia bent.
Ja.
Enorm veel risico.
Ja.
Hè, want het is zelden dat hij een bal wegrost.
Ja.
Ik bedoel, het is steeds een soort schijnschot en dan kapt hij weer terug. En dan geeft hij hem aan Senesi en die gaat dan ook volgens veel te rustig voor je gevoel.
Ja.
Maar is eigenlijk niet de doodsteek geweest in deze wedstrijd dat we te verdedigend zijn gaan voetballen op een gegeven moment?
Dat heeft ook te maken met nogmaals, op een gegeven moment stonden ze met en Haller in de spits en Brobby. Ja, weet je, dan kan je wel zeggen van, maar je moet lekker blijven aanvallen, maar dan ga je logischerwijs ga je naar achterlopen. Ja, en dan ga je wat logischerwijs blijven.
Misschien slimmer hadden moeten aanvallen, want op een gegeven moment kwam geen bal meer naar voren.
Ik denk van
we ik hebben denk dit, dat we... je met Sinisterra en Nelson echt de laatste 12 minuten prima op de counter had uit kunnen spelen.
Sinisterra was op. Als je gewoon kijkt naar... we hebben het heel veel ook over die kans van Dessers. Dat hij die had af moeten leggen. Nou, zijn we het allemaal over eens. Maar ik denk dat er nog 2 of 3 omschakelmomenten waren. Eentje bijvoorbeeld kan nog herinneren dat Til gewoon die bal heel stom gespeeld.
Ja.
Dat Geertruida een sprintje langs Blind deed. En dat Blind eigenlijk een Van Beukeringetje deed. Die stond gewoon geparkeerd en stil. dus 2 of 3 van dat soort momenten dat we gewoon niet goed genoeg hebben uitgespeeld. Nee. En dan is de focus nu op Dessers. Zeker hadden moeten voorleggen. Maar ik denk, als we net iets meer scherpte... En dan kom ik toch weer bij dat verhaal, denk ik. Maar goed, dit is een beetje zoeken naar excuses. Nogmaals, Ajax heeft gewoon een hele goede selectie. En dat je daarvan verliest, is helemaal geen schande. Alleen, als je de wedstrijd
verloopt... De manier waarop is gewoon zo zuur.
Is gewoon heel zuur. Ja. Hey, ik wil over een aantal dingen wil ik met jullie spreken. Ik wil het hebben over... Ja, het is niet mijn favoriete onderwerp, maar... De scheidsrechter en ook daar de bijbehorende VAR.
Ja.
Makkelijk. Ik hoorde heel veel mensen, wat floot hij goed? Dan dacht ik, nou, ik snap dat mensen dat zeggen, want hij trok niet bij de elk wisselwasje gele kaart.
Nee, hij was liet bijna helemaal geen gele kaart.
Hij liet wat lekker voetballen.
Prima fluiten.
Maar, ja, er zijn toch weer een aantal momenten waarvan ik denk, daar worden we wederom niet geholpen. Volgens mij is de vierde wedstrijd op rij dat we wel iets terecht kunnen aanmerken op de scheidsrechter, maar dan misschien wel meer de VAR.
Nou, het probleem met de VAR is, en we hebben deze wedstrijd uiteindelijk, ik denk niet dat we hem hierdoor verloren hebben hoor.
Sowieso niet.
Maar wat wel gek is, sinds de VAR was natuurlijk ooit om discussie te verminderen. Om dat uit te sluiten, ja. Omdat je dan een video...
Ja.
Maar het wordt steeds meer, lijkt het ook wel, de VAR, waar het echt niet voor bedoeld is. Pertinent niet. Het is tegenovergestelde bedoeld.
Ja.
Maar nu lijkt de VAR is ook een extra poppetje die ook nog eens zijn mening geeft.
Ja.
Maar het moet gewoon een objectieve beoordeling zijn.
Om te kijken,
ja. Doet de scheidsrechter hier iets verkeerd? Had hij iets anders moeten doen? En ga dan nog eens kijken. Maar nu lijkt het gewoon, degene die de VAR bedient...
Er zit ook zijn eigen wedstrijd te fluiten.
Zou die maar wat fluiten? Want volgens mij was hij gewoon...
Wie was de VAR überhaupt?
Rupetti. Er waren twee momenten.
Dat is een... die heeft vroeger bij Rijnmond een verslag gedaan.
Nou.
Ja, nee, echt.
Dan zou je verwachten dat hij misschien iets meer...
Nee, dat is een super talentvolle scheider.
Maar jij wilt naar de penalties toe.
Er zijn twee momenten. Er was één natuurlijk de bodycheck van Martinez.
Dat vond ik 100% een penalty.
Ja, die zit niet eens in de samenvatting van Studio Sport. Als je het hebt over schande, man. Maar ook... Ja, op het einde Linssen, die krijgt volgens mij ook gewoon een schop.
Dat vind ik wel, Johan, oprecht. Linssen kreeg wel een tik.
Ja.
Alleen de manier hoe hij valt, heeft niet geholpen.
Ja, maar wat is dat voor onzin? Dan moet je nog aan nadenken over hoe je valt.
Ja, soms wel. Soms moet je daar ook
contact
gewoon een beetje...
Contact is toch contact? In Alkmaar kreeg hem er ook Johan, tegen, dat minimaal contact van Hendricks toen op die duikelaar.
Daar heb je wel gelijk in. Ja. Maar...
De VAR moet bijna een robot zijn. Dat is gewoon dom.
Maar de manier hoe hij valt, zeg maar, met heel overdreven met zijn handen.
En daarna meteen weer door.
Ja, en hij loopt daarna weer door. Ja. Maar geef je de scheidsrechter wel de ruimte om te denken van hier is niet zoveel aan de hand. Ja. Was hij anders tegen zijn been aangelopen en gaan liggen?
Anthony heeft die schijn ook tegen gehad bij in deze wedstrijd. Ik heb één moment gezien en ik hoe die precies ging weet ik niet meer. Maar dat ik dacht, hier had je best wel voor kunnen fluiten en dat... Omdat Makkeliet gewoon beu was.
Dat is volgens mij precies wat er bij Dessers gebeurde. Want er waren al drie of vier van dat soort felle duels tussen Martinez en Dessers. Ja. En op een gegeven moment dat hij er, ik heb geen zin, maar het sloeg helemaal nergens op wat Martinez doet.
Nee. En dan zou je een VAR moeten hebben die daar...
Dat toch zegt, joh, misschien eventjes gaan koekeloeren. Ja. Maar het is, nou ja, en dan nog, dat is zeg maar het laatste druppel. 5 minuten blessuretijd, 2 minuten lang heeft Getafe Amsterdam... hebben ze lopen rollenbollen, gekke trucjes uit zitten halen.
En waarschijnlijk heeft Makkeli gedacht van... ja, jullie lopen ook al vanaf minuut 45
Maar zo werkt het toen niet. Dan ga je spelregels bepalen met tijd.
Ik ben dat helemaal met je eens.
Ik ben het ook met je eens, hè, Johan.
Hadden we een minuut of twee extra moeten hebben. Maar ik vind wel, Freekie zei dat ook, onze eigen Freekie op Twitter... het is wel dat je dat zo in de hemel gaat prijzen, dat gedrag... Terwijl je inderdaad over Getafe destijds terecht.
Nou ja, maar het is in ieder geval...
heel boos werd.
We zijn definitief klaar nu met Ajax. Die zeikt over andere scheidsrechters, over ons partijgedrag. Want zij kunnen prima, nooit meer iets zeggen.
Ze hebben daar zelf 3 clowns rondlopen.
Ik zou willen dat zij dat ook zou doen.
Jullie zitten wel een beetje... Ja, ik heb van mijn hele leven nog nooit een sigaret gerookt. Dus ik weet ook helemaal niks van drugs. Nee. Ik hoor steeds Grinta. Drugs. Grinta. Is dat een soort van drugs? Want ik zie...
Grinta?
Ja, nee, dat is steeds... venijn. Dat is voor elk duel willen gaan en vechten
ik denk dat het een
bal. En...
Ik denk dat het een codenaam is voor een of ander middeltje uit de kast van Onana. Want ik hoor dan dat Tagliafico Grinta zou zijn. Ik hoor dat Martinez Grinta zou zijn. Ik hoor dat Tadic Grinta zou zijn. Anthony Grinta. Ze zijn allemaal staan stijf van de doping. Die gasten, als je naar ze kijkt...
Ze zijn gewoon gestoord, ja. Nee, zeg maar, ja.
Dat noemen we tegenwoordig grinta, maar ik noem het gewoon knettergek.
En soms zouden wij daar iets een beetje van moeten hebben.
Nee, dat wil ik niet. We zijn een mooie club. Ik wil helemaal dat soort clowns heb ik helemaal geen zin in mijn elftal. Goed. Hey, ik heb nog een quizvraagje voor jullie. We hebben het heel veel over die klassieker gehad. Maar dit weekend was ook het weekend waarin... Een icoon, misschien wel de beste verdediger die we ooit hebben gehad. Rinus Israël, de mooie leeftijd van 80 heeft bereikt.
Ja, zo. Mooi, hè?
En daarom dacht ik, ik ga eens een keer een quizvraagje doen over, eigenlijk indirect over Rinus Israël. Want wat weinig mensen weten, hij was natuurlijk een speler van Feyenoord.
Zeker.
Maar hij was in het seizoen...
in Amsterdam.
Ja, inderdaad. Van 86 tot 88 was hij ook hoofdtrainer van onze mooie club. Wisten jullie dat?
Ja, daar staat me iets voorbij.
Okay.
Maar dat waren tijden waarin je niet per se trots was.
Nee, dat was natuurlijk niet sportief super goed met hem. Maar goed, na hem, dus sinds 88, zijn er nog 7 andere mensen geweest... die zowel in het eerste van Feyenoord hebben gespeeld... als hoofdtrainer zijn geweest. Aan jullie straks de vraag aan het einde. na hem, dus sinds 88. Ik heb jullie niet lopen vermoeien met daarvoor, want dan krijg je namen die je nog nooit hebt gehoord. Denk erover na.
Je zal het eerste als...
Die gespeeld hebben in Feyenoord 1 en trainer zijn geweest van Feyenoord 1. Ja. Hoofdtrainer, dus geen assistent. Komen we op het einde op terug.
Ja.
Maar voordat we daar gaan, gaan we eerst naar de bakens.
Bakens in de vette.
Jongens, ja, een prima weekje. Ah. Ik heb weer moeten schrappen, dus ik heb een hele mooie top 3. Eentje die op 3 staat, doet misschien wel een beetje pijn als we kijken naar de coëfficiënte Polonaise. Wat we dan tegenwoordig allemaal zo
Portugal?
Moeten doen. Nee, nou ja. We hebben natuurlijk het over Rick Karsdorp.
Oh, ja, ja, ja.
Midweeks spelen met zijn AS Roma tegen Vitesse.
Als je, ja, nou echt.
En hij was wisselspeler, hij kwam erin in de 60e minuut. En in de, nou ja, in de blessuretijd gaf hij een bal, liep hij goed op door. Die tikte hij terug en toen heeft hij Tammy Abraham, die hoeft hem alleen maar te verlengen. Waardoor uiteindelijk Vitesse eruit geknikkerd was.
Het is wel echt... Ik heb een stuk van die wedstrijd zitten kijken. Wat Feyenoord... Ja. Ik kon vanwege een coronabesmetting niet in het stadion zijn.
Ja.
Dus ik heb af en toe even geswitcht.
Ja.
Omdat het bij ons gewoon gespeeld was. Ik was wel benieuwd wat het in Rome... Maar dat is echt verschrikkelijk om naar te kijken.
Ja, vreselijk.
AS Roma is echt heel erg. Maar ja. Goed, dat een club als Vitesse... Ja, sorry hoor. Ja. Maar dat een club als we gaan zo ook nog over deze mooie competitie hebben. Maar dat een club als Vitesse daar 2 wedstrijden ruim 60% balbezit heeft... het spel kan dicteren.
Ja, dat zegt wel echt wel genoeg.
En het is zo... Ik zou me echt kapot schamen.
Ja.
En boos zijn dat José Mourinho je trainer is. Ja. Die voor veel te veel geld... Roma helemaal kapot maakt op deze manier.
Ja, eens. Maar goed, het was nog niet helemaal klaar met Karsdorp. Want in het weekend moesten ze ook nog de beladen derby tegen Lazio spelen. En daar waren tegen Vitesse heel moeizaam. Gingen tegen Lazio beduidend beter. Want na een kwartier stond het al 3-0.
Zo.
Met onder andere een heerlijke assist zoals we Karsdorp kennen. De diepte inlopen, uiteindelijk voorgeven. En weer Tammy Abraham die hem erin knalde. Dus die wedstrijd hebben ze wel mooi gewonnen met 3-0. Dus ze kunnen wel makkelijke voetbal. Alleen dan willen ze waarschijnlijk alleen maar in eigen stad doen tegen ploegen die ze kennen.
Ja.
Goed. Op nummertje 2, Gerson Macrau.
Hey,
hij moest afgelopen weekend met zijn Ituano de laatste poolfase wedstrijd spelen van het staatskampioenschap van Sao Paulo. En die moest tegen een oud club van hem spelen, Ponta Preta.
En
ze moesten minimaal gelijk spelen om naar de knock-out fase te gaan. En nou ja, ze kwamen heel snel 1-2 achter.
Oei.
Maar uiteindelijk was daar de gelijkmakende 2-2 van aanvoerder Macrau. En nu zijn ze dus door. Ze mogen tegen het grote Palmeiras moeten ze spelen in de kwartfinale. Dus dat wordt wel een pittige. Maar ja. Hey, ze zijn door een goaltje van Macrau.
Hoe moeten we dat niveau nou naar Nederland trekken? Wat is dat? Is dat derde divisie of tweede divisie?
Macrau die is met zijn ploeg gepromoveerd naar het tweede niveau. Palmeiras is het hoogste niveau. Maar het is een staatskampioen. Dus eigenlijk is het een bekerkampioenschap, maar dan voor het staat. Dus hier doen ook ploegen uit de vierde competitie mee.
Ja.
Dus dat ze dit al halen.
Dat is wel een stunt.
Van Sao Paulo, toch geen kleine staat. Hartstikke knap.
Ja.
Hey, en op nummertje 1, dan gaan we helemaal down under.
Hey.
Dan komen we uit bij Sydney FC. Het was de tweede basisplaats van oud-rechtsbuiten Luciano Narsing. Hij moest spelen tegen Western United.
Zo, ja, die staan hoog. Ik heb toevallig echt, ik weet niet waarom.
Je hebt echt iets te vervelen in die corona-periode.
Ja, ja.
Nou, en het was in ieder geval een fijn thuisdebuut voor de buitenspeler. Want hij maakte de 2-0 met een goal die eigenlijk identiek was dat toen hij ooit maakte tegen ADO Den Haag. Met een 1-2'tje en dan een stiffie. Was echt een identieke goal. Uiteindelijk wonnen ze met 3-0. En belangrijker, Narsing op de eerste plek in de bakens.
Hoi.
We zeiden het net al een klein beetje. Het was toch wel de week van de keepers.
Ja.
De eerste keeper die werd uitgeschakeld voor de restant van het seizoen met een vervelende blessure.
Ja, echt.
We haalden een nieuwe keeper, maar misschien wel belangrijker waar ik ook mee wil beginnen. We moeten het vertrouwen geven aan onze tweede keeper die de komende week in ieder geval onze eerste keeper is. Of weer Marciano. En die deed zondag niet goed.
Nee.
Toch? Ja, ik kijk dan automatisch naar mijn compaan hier links van mij.
Ja.
De keeperkenner.
De grote
vliegende hamlap.
Ja.
Als iemand iets... Kijk, ik zeg heel eerlijk, bij dit item ga ik stiller zijn dan ooit. Want ik weet gewoon niet zoveel van keeper. Ik vroeg ook bij elke tegengoal, Rob, was het een fout?
Ja, precies.
Dus
ja.
Leg het me uit. Jij kan hier veel meer zinnigs over zeggen. Wat ging er bijvoorbeeld fout bij die eerste tegengoal?
Nou, bij de eerste tegengoal, dat was die rebound die Haller volgens mij binnen tikte. Ja. Op dat schot van Gravenberg. Die bal kwam... Die was hard weliswaar.
Ja.
Maar die kwam vrij recht op Marciano af.
Ja.
het kan dat je hem wat later ziet of zo. En dat je gewoon, hè, of gewoon het niveau niet hebt om zo'n bal te klemmen. Want dat is echt niet makkelijk om die bal vast te pakken.
Ja.
Die bal kwam iets rechts van hem. Echt een klein beetje. Echt binnen handbereik. En op het allerlaatste moment zie je hem een soort... dat hij die bal toch een soort wil vangen. Dan doet hij zijn handpalmen open. En dan, ja, dan is die richting kwijt gewoon. En dan heel onnatuurlijk is dat wat er gebeurde, hoor.
Ja.
Maar als die bal net iets rechts voor je komt, bal komt zo hard aan. Dan, als je hem niet hebt, dan box je hem
naar buiten
toe.
Want iets daarvoor was ook al een schot van Berghuis.
Ja, dat was hetzelfde
schot. Ja, en toen had hij
het geluk dat daar gewoon niemand stond.
Maar is dat onzekerheid?
Ja.
Is dat een bepaalde, dat je denkt van, oh kut, nu komt die bal, wat moet ik ermee gaan doen?
Natuurlijk tegen Slavia Praag, toen was dat ook zo'nzelfde bal, dat sloeg helemaal nergens op, hoe die hem wegbokt. Maar dat is echt, de regel nummer 1 is dat echt, hoor. Als je een bal niet klem kan hebben, is prima, alleen boks hem dan naar buiten. En dat lukt heel veel keepers ook wel.
Ja.
Maar hij, dat die bal links voor de goal terecht komt uiteindelijk, waar Haller dus stond.
Ja, dat is nooit mooi gebeuren.
Ongelooflijk. Ja. En want het is helemaal geen schande als je die bal niet klem hebt. En,
nee, maar dat gaat al voor zekerheid.
Je hebt wel eens van die schoten, die gaan dan redelijk goed de hoek in. En dan denk je, nou, een echt goede keeper had hem nog met zijn vingers aangezeten. Nou, dat schaak ik dan bijlo onder. Een minder goede keeper heeft hem niet. En dat is niet echt een blunder, maar ja, dan red je geen punten. Ja. Dat kan. Maar dit is gewoon, vond ik een fout. En ja, die tweede, die vrije trap. We hadden het er net over. Natuurlijk is de aanleiding van de vrije trap, is Malasia's schuld. Had niet gehoeven. Maar ja,
zijn dat niet de moeilijkste ballen voor keepers? Want dat is toch een beetje een soort van regel dat je hem altijd soort van zo moet geven dat en er iemand tegenaan kan lopen, maar als niemand tegenaan loopt dat hij dan nog in de verre hoek vliegt. Je ziet ze vaker.
Ja.
Ik klopt. Want jullie zeiden heel hard.
Hij stond wel ook gewoon verkeerd, hoor.
Ja, dat zei Tadić achteraf ook, dat het een bewustie was omdat hij zag dat hij verkeerd stond. Dacht ik,
Tadić heeft wel een handje van om dit soort ballen gewoon binnen te kunnen schieten. Weet je.
En hij rekende op gewoon een voorzet. Daar stond hij op. Ja, als keeper moet je er wel, zeker als je een beetje... Ik neem aan dat ze... Marciano wist al dat hij ging keepen. Dat ze dat ook wel bestuderen, zo'n speler.
Ja.
En dat Tadić dat in zich heeft. En die heeft een geweldige linkerbeen. Dat hij hem dan neer kan leggen. Ja. En dan nog dat je daar dan... Dat je dan blijkbaar ook niet de sprongkracht hebt om naar buiten te kunnen, verbaast me ook wel een beetje.
Ik vond hem sowieso al twijfelachtig met die hoge ballen. Ja. Ook een paar keer voorzetten vanaf links en rechts. En dat hij er compleet naast zat. Die kans met Brobbey.
Timber komt op de lat. Ja. Brobbey, dit
die had erin gemoeten.
Ja.
Dus nee, het was echt niet goed.
En de derde goal, dat was niet...
Maar dan word je als keeper zijn, dan word je natuurlijk ook niet zeker ervan. Want
weet je wat aan mij deed denken? In mijn vorige relatie... Ik kan vrij weinig in de keuken. Ik ben helemaal niet handig in de keuken. Maar op een gegeven moment vroeg mijn inmiddels ex-vrouw... Die vroeg van... De einde van de relatie heeft niks te maken met dit incident.
Oh,
maar die vroeg mij... Johan, zou jij de pan macaroni willen afgieten? Ik dacht, dat lukt me nog wel.
Ja.
Dus dan vervolgens pak ik de panlappen, deksel erop en ik giet hem. Maar clumsy als ik ben, op een gegeven moment flikkert die deksel er vanaf.
Alle macaroni.
Waardoor mijn vriendin, toen vriendin, vrij pissig was. Want die dacht, ik heb de hele tijd mijn uitstaan sloven en nu is allemaal macaroni weg.
Ja.
Vanaf dat moment, terwijl het een hele simpele handeling is, vanaf dat moment, elke keer als ze mij vroeg, wil je de pan afgieten? Dan stond ik al op spanning dat ik dacht, oh god, als het maar niet fout gaat. Waardoor het nog twee keer fout is. Ja. Terwijl het... Daarmee een beetje denken aan... Zeker als je één zo'n foutje maakt, volgens mij kruipt dat dan in je hoofd. En dan moet je wel ijzersterk zijn.
Gedurende die wedstrijd
en zeker
is dat
in zo'n wedstrijd als tegen Ajax.
Ja.
Maar het gekke is wel dat die twee wedstrijden daarvoor... heeft hij laten zien dat het echt gewoon een prima stand-in is.
Ja, maar is alleen, dan misschien de druk te hoog tegen zo'n club als Ajax?
Maar dat kan natuurlijk niet.
Nee,
maar ben je dan wel de geschikte persoon?
Nee, dan ben je ook niet de geschikte tweede keeper. En dat is een beetje het probleem. En die luxe hebben niet veel clubs.
Nee.
Maar dat je wel... Je moet twee bijna gelijkwaardige keepers hebben. En bij ons is het gat nu al echt enorm. We hebben natuurlijk met Bijlo de meest talentvolle keeper van Nederland.
Ja. Ja.
International inmiddels. En zelfs hij maakt wel eens nog een foutje. Hè? Maar die dat is een
kleintjes.
Fantastische keeper.
Ja.
Ja, dan heb je Marciano, wat misschien voor Kelder Eredivisie een leuke keeper zou zijn. Maar inderdaad, met de druk die bij Feyenoord komt
kijken. Vind ik het gek, want als je... dat is ook wel natuurlijk hoe de media soms werkt. De eerste optredens van Marciano waren gewoon heel slecht. Ik denk aan Elfsborg uit, was die gewoon niet goed. En dan een paar van dat soort potjes dat ik dacht, jeetje, je moet toch beter kunnen. De afgelopen twee potten was die gewoon prima, foutloos. Heeft hij geen dingen gedaan waarvan ik dacht, achterop... Dus de tendens in de... Ik hoorde het ook bij ESPN, hoorde ik ze zeggen... Nou, prima stand-in hoe ze die weer gevonden hebben. Nou, nu ineens is het weer een koekenbakker.
Ja.
Dus ik dacht van, nou, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Waar het niet dat ik dat interview of de persconferentie van Arne Slot na de wedstrijd heb gekeken. Toen dacht ik, Arne Slot, een man die bij elk woord wat hij uitspreekt drie keer nadenkt.
Ja.
Eigenlijk alleen maar zinnige dingen zegt. Die gooide een partij Marciano onder de bus. Want die zei letterlijk, ja, je weet bij de samenstelling van je selectie. Je weet dat ja, Justin Bijlen een fantastische keeper is. En je weet dat wat je erachter hebt zitten beduidend minder is. En niet van het... Toen dacht ik, oeh.
Ja, dat zijn we ook niet gewend van hem, hè?
Dat geeft... Ja, ik kreeg echt het gevoel dat hij echt denkt... Deze gozer kan echt heel weinig.
Ja.
En dat vind ik fucking zorgwekkend. Met het idee dat we naar Tirana gaan uiteindelijk.
Ja, met Marciano, ja.
Dat jeetje. En ja, ik blijf maar zeggen... Het is de keeper van Israël. En, ja,
ja. Ja, maar dat, ja, wil dat veel zeggen?
Ja, dat wil wel iets zeggen. Ik bedoel, het is helemaal geen koekenbakkersland. Het is niet alsof het de keeper van San Marino is.
Maar bij de club in Schotland waar hij speelde, waren ze toch ook lovend over hem?
Nou, was redelijk enthousiast volgens mij. Het was niet dat ze de Polonaise liepen, maar gewoon een prima clubkeeper. Dus ik dacht, nou, dat vind ik best aardig gevonden.
Ja, dat moet je eigenlijk hebben als Feyenoord. Hè? Achter de hand.
Ja. Ja, en ik blijf nog steeds scharen achter het idee. Weet je, Marsman kwam ooit als derde doelman. En daar hebben we allemaal hard om gelachen. Wat moesten wij in vreesnaam met de reservekeeper van FC Utrecht? Nou, die ontwikkelde zich mede door het vertrek van Vermeer uiteindelijk tot tweede keeper. Die heeft meer gespeeld dan hem uiteindelijk ooit was voorgeschoteld.
En
daar behaalden we allemaal van dat hij afgelopen zomer besloot om naar Amerika te verkassen. Dus
ja.
Onze keeperstrainer Khaled Belhassen is gewoon een uitstekende keeper. Ik heb er nog steeds wel vertrouwen in. Ik denk dat Marciano niet zo slecht is wat we afgelopen zien.
Maar ik maak me wel een beetje zorgen.
Hij gaat die wedstrijden nu wel in met je denkt van, oh god.
Ja.
Nou, het kloterige aan deze situatie is dat je... De keeperspost is super belangrijk.
Ja.
En ook...
Zeker in grote wedstrijden.
En in Europa inderdaad, ja. waar we nog wel echt mede en mee gaan doen. En misschien zelfs kans hebben om. Nou ja, enzovoort. Maar het is ook bij haar uitstekende positie waar je... echt sterk, mentaal sterk in je schoenen moet staan.
Ja.
Het is best een eenzaam bestaan. Hè? Wat vaak is het succes van een overwinning. Ja, dat is niet zo heel vaak. Dat is maar zelden dat je dat de keeper kan aanrekenen in positieve zin.
Ja.
En iedere fout is natuurlijk bijna altijd fataal.
Klopt.
En die pech heb je gewoon als je op goal staat. Want we hadden het net over Dessers die bal af had moeten geven op Toornstra. Daar gaat het ook wel een beetje over. Maar het gaat vooral natuurlijk over twee...
Ja, klopt, zeker.
Hey, in het verleng daarvan, ik weet niet of het zo is. Misschien, het is ook maar gissen, maar ik wil hem toch op tafel smijten. Ja. We zijn er net over, nou, de afgelopen wedstrijden was Marciano best prima.
Ja.
In de tussentijd is natuurlijk wel iets veranderd. We hebben namelijk een nieuwe keeper gehaald.
Ja, ja.
We hebben natuurlijk een Roemeen, Valentin Coyocaru, hebben we gehaald. Ja. Zou dat onbewust misschien ook in zijn hoofd gaan zitten dat hij denkt van, ja, dat hij eigenlijk eerst dacht van, nou, ik ben nu de eerste man. En dat hij dan misschien toch nu weer de spanning voelt dat hij weer een strijd moet aangaan. Zou dat misschien...
Dat durf ik niet zeggen, maar ik denk het uiteindelijk wel. Dat meespeelt.
Hebben ze hem ook niet gewoon bewust gehaald voor nieuwe eerste keeper?
Ja, dat hoop ik.
Kajakaru.
Ja, en dan wil ik Marciano, weet je wat, het is voor mij een prima kerel. En hij kan ook best wel aardig keepen.
Ja.
Maar ik hoop stiekem wel dat Kajakaru... dat ze stiekem hopen dat dat gewoon een betrouwbare eerste keeper wordt.
Ja.
Maar het is ook geen misselijke competitie, hè, die Oekraïense.
Nee, ze stonden derde. Zeker niet, statistieken waren ook echt wel knap. Want nogmaals, ik heb weinig verstand van keepers. Ik zag alleen op dat filmpje van FR Compilations...
Ja.
Dat hij geen bal klem vast. Alles tikt hij wel naar buiten. Dus dat doet hij dan wel gelukkig. hij heeft weinig klem vast. En het is een highlight filmpje. Dus ik denk, ja, dat zegt natuurlijk ook niet zoveel. Want in de wedstrijd zal hij natuurlijk ook... Maar als je kijkt, hij is afgelopen zomer naar Dnipro gegaan.
Ja.
Nogmaals nummer 3 in Oekraïne. Totdat die competitie stopgezet werd. 14 gespeeld. 3 maar verloren. Het was dan tegen Shakhtar, Dynamo en Zorya. Daar, in die wedstrijden kreeg hij er 8 tegen. Dus in de topwedstrijden kreeg hij ze allemaal in alle hoeken en standen kreeg hij om het oren.
Ja.
7 keer de 0. Oh, en dus totaal maar 12 goals tegen. Dus waarvan ik zeg, hij heeft er 8 dus in die 3 grote wedstrijden.
En 4 in de andere.
En dus 4 maar in die andere potjes.
Maar
dus,
de helft clean sheets voor een nou ja, goed subtopper dan
maar
wel.
Maar dat klinkt dat al op het moment dat...
Dat is uitstekend hoor.
Dat op het moment dat er druk kwam op die verdediging... Dat het dan best wel fout ging daarbij.
Ik ben niet zo ver gegaan om al die goals te
hebben. Maar als je het zo voorleest, klinkt het als dat ze dan...
Ja, dat zijn prima statistieken. Ja, daar kan je niet zoveel van zeggen.
Nee, en enige, ik zat nog een beetje in Wisecout te speuren om te kijken of ik daar nou wat van kon vinden. Nou ja, staat hij inderdaad wel op de lijstjes als een van de betere keepers van de Oekraïnse competitie, waar die niet zo goed in zijn uitkomen. Toen dacht ik, ja, het speelstijl van Feyenoord is proberen natuurlijk veel ruimte achter de verdedigers. hij is de keeper in de Oekraïnse competitie die het minst van zijn lijn komt. Dus ja, dat, okay. Maar goed, ze hebben waarschijnlijk...
Daar hebben we Galit voor.
Dat zeker, hij kan zich rond. Hij is nog relatief jong voor een keeper, 26. Dus ja, nou, het is niet alsof hij uitontwikkeld en klaar is. Dus ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Waar ik ook nieuwsgierig naar ben, hoe kijken jullie naar de rol van met name Thijs Jansen en in iets mindere mate Tijn Troost?
Uitgespeeld.
Daar ziet Feyenoord er dan ook totaal niet in zitten, toch?
Nee. En ik kijk, dat is wat ik net probeerde te zeggen. Keeper is... Naar meer dan bijna iedere positie, denk ik, een mentale positie. He, dus je kan echt heel goed keepen. Misschien, ja, ik kan er eigenlijk heel weinig over zeggen over Troost en Jansen. Misschien zijn het gewoon hele goede keepers.
Troost niet zo, hoor.
Maar je moet ze ook wel, eerst keeper Feyenoord. Dan gooien ze echt gigantisch voor de leeuwen. Ja, dat gaan ze niet aankunnen.
Ik was al een beetje kritisch op de...
Het is ook een ervaringsvak, noemen ze toch keeper zijn. Maar dat zeggen ze toch, Johan?
Ze zeggen van alles. Dat betekent niet dat het allemaal waar is. Nee, maar ik was al in eerste instantie vrij kritisch op de komst van Koyokaru. Want ik dacht, weet je, dan geef je toch weer geld uit aan een speler die in eerste instantie niet eens in Europa in actie mocht komen. Toen dacht ik, voor die 7 competitiepotjes, dat geloof ik wel. Nou, uiteindelijk mag hij nu ook in Europa uitkomen. Dat vind ik dan wel heel erg prettig. Want dan denk ik, dan vind ik de komst van deze Roemeen iets meer te pilken.
Het kan echt...
Maar als je het over... 2 jaar geleden is Feyenoord op een gegeven moment een koers ingezet. Ik zei het net al, Marsman werd gehaald, derde doelman, achter Bijlo en Vermeer. Nou, toen het geld een beetje op was bij Feyenoord, hebben ze besloten van de derde keeper wordt gewoon een jeugdig, talentig vol keeper. Het was natuurlijk Ten Hove is een tijdje geweest. Nou, die is nu weg. Nu is het dan Thijs Jansen. Ja, dan is dat dus een fout in het beleid geweest. Dan moet je zeggen, we gaan ook straks weer, als we die selectie weer in elkaar gaan timmeren, moeten we gewoon een derde keeper, een ervaren, bewezen rot, die misschien 36 is en nog even een jaartje...
Ja, à la Graafland, zeg maar.
Want als je... Kijk, die Thijs Jans en Troost zijn ook inmiddels alle 21, hè? Het is niet alsof ze nog 16 zijn.
Nee, dat is waar.
Gewoon volwassen mannen die inmiddels ook een paar jaar tegen dat eerste aanschurken meedoen.
Dan moet je ze gaan verhuren.
Ja, of denk zeggen van, of je bent niet goed. En dat is volgens mij de criterium. Of je bent goed genoeg, dan zie je bij het eerst. Of je bent niet goed genoeg, dan schrijven we je af. Ja. En blijkbaar denk ik ook weer dat er hier werd gedacht van ja... Want het zijn in principe op het best waren het reservekeepers. Ja. Alleen als Martial nog geblesseerd zou zijn, zouden ze in actie komen.
Je hebt het net over, als wel cruciaal verschil. Je noemde het even terloops Bijlo en Vermeer als eerste en tweede keeper.
Nou ja.
En daarachter een derde. Ja, we hebben nu niet Bijlo en Vermeer, hè?
Nee.
We hebben wat dat betreft ook wel mazzel mee gehad. Hè? Dat we de afgelopen periode gewoon gewoon altijd 2 goede keepers hadden. Ook met Jones, hè?
Ja, maar dat hadden we al dat achteraf makkelijk lullen. Want dat hadden we ook echt niet verwacht. We dachten, moet Jones...
Ja, die kwam ook als vierde doelman. Omdat Haan, Vermeer en Bijlo...
Nu moeten we Marsman gaan opstellen. Ja. Bij Marciano pakt het oprecht wel minder uit. Dat vind ik echt heel sneu voor. Maar we moeten uiteindelijk... Ja. We hebben nog zoveel om voor te spelen dit seizoen.
Ik heb nog wel vertrouwen in dat hij zich herpakt.
Ik hoop het.
En als het niet zo is, dan hoop ik dat die Koyokaru er snel genoeg in komt. En dat we kunnen zien of die gaat... Ja. Even voorspelling, gaat hij minuten maken dit seizoen?
Ja.
Jij denkt wel?
Ja. Ik denk volgende week zondag al tegen. Zaterdag tegen Willem 2.
Ja, dan moet hij wel een weekje extra langer wachten.
Ja, volgende week zaterdag zeg ik toch?
Je had net over Slot en wat hij zei. Het onder de bus gooien van Marciano. Ja, als je dat hoort, dan valt het nog best te rijmen. Dat hij ook gewoon meteen gaat
brengen. Op basis van dat
het oefenwedstrijdje wat we gaan spelen tegen RKC. Zouden we misschien ook gaan bewonderen.
Ja.
Maar goed. Hey, ik had nog even. Ja, ik wilde hem in het eerste itemje doen. Maar ik dacht, die past eigenlijk ook hier. Want we hebben natuurlijk ook nog de clown van de week.
Clown van de week.
De clown van de week.
Ja, jongens, deze rubriek, ik vind het heerlijk, want het was weer popelijk. Ik had weer zoveel mensen om te kiezen. Ik kon Leo Oldenburger, de commentator, hadden kunnen noemen. Ik had Joep Schreuder kunnen noemen voor een vreselijk interview met Guus Stil na de wedstrijd. Ik had Clay Ruperti, die gewoon eventjes heeft liggen slapen, tweede helft, had ik kunnen opnoemen. Anthony, de klinieklown, die had ik kunnen opnoemen. Ik heb echt gekozen voor iets die eigenlijk wel in de lijn van deze discussie die we net hadden gehad. We hebben namelijk over een man die het nodig vond om op Twitter iets over keepers te zeggen. Ik heb het over Sjors Blauw. Dat is een commentator van ESPN. Ja. Ik ken de hele bewuste man niet, dus hij zal nog niet heel veel aansprekende wedstrijden hebben gedaan. Die vond het nodig om bij de podcastcollega's Hekkensluiters.
Ja, ja.
Die hadden een vraag ter voorbereiding op voorbeschouwing op de klassieker. Van joh, wat moeten we nou echt gaan bespreken in onze voorbeschouwing? En toen vond meneer Sjors Blauw het nodig om te vragen. Is Justin Bijlo een interessante optie voor Ajax?
Ach,
ging
daarna nog
doodleuk. Ging hij de voors en tegens erbij zetten? Ja, tegen. Hij is wel blessuregevoelig. Voor, hij is jong. En hij is en tegen. Hij moet veel kosten. Denk ik, what the fuck?
Dan ken je Justin Bijlo niet, hè?
Ja, precies.
Eén, dat wilde ik al zeggen. Van, de man heeft een tatoeage van Feyenoord op zijn lichaam. Is een hardcore fan. Ja. En heeft al meerdere keren aangegeven dat hij niet naar Amsterdam wil. Dat zegt overigens niet altijd heel veel. Maar als er één speler is waarvan ik zeker weet dat hij niet naar Amsterdam gaat.
Dan is Justin Bijlo wel. Ja.
Ten tweede, waarom? Ik hoor van iedereen die een beetje soort van voetballiefhebber is. Die geven aan van dit was een leuke klassieker. En dat heeft te maken met dat de niveau redelijk dicht bij elkaar was. Ja. Laten we stoppen met alles wat we doen het ook met Slot.
Stemming maken.
Al die kneusjes die alleen maar roepen.
Dat is precies wat ik net wou zeggen. Ik zat vandaag de NOS Voetbal podcast te luisteren. En daar begonnen ze ook weer over. Dat de beste trainer die afgelopen zondag in de arena zat als opvolger van Ten Hag aankomende zomer. Zat bij Feyenoord.
Echt, ik word er helemaal lijp.
Dat is allemaal stemming maken.
Echt, maar goed. Toen ging ik op zijn Twitter bio kijken van deze bewuste Sjors Blauw. Komt uit Wognum. Dus het is natuurlijk gewoon een Ajax supporter. Dus,
waar ligt Wognum in helemaal?
Dat ligt daar iets boven Amsterdam. Oh, okay. Ja, dat is de Hoorn-Menenblikhoek daar. Kortom, ik wil Sjors, je zal vast een heel goede commentator zijn. Hou het daar lekker bij, want ik wil je niet meer mening zien verkondigen op Twitter. Dat hoeft helemaal niet.
Klauw van de week, Sjors Blauw.
Afgelopen vrijdag was daar de loting. We keken al vol spanning wie er uit de koker zou komen. En tadaa, daar was Slavia Praag. En ik moet je eerlijk zeggen, mannen. Ik zat de hele tijd te kijken, de hele tijd te denken. Vind ik dit nou een goede loting of een klote loting?
Ja.
En toen dacht ik, nou, weet je wat? Die gooi ik gewoon in de groep in de polletje kapen van deze week.
Kies voor mij.
Stem op mij.
Hey jij, kies mij.
Wees nou geen idioot en geef mij je vote.
Hey joh, stem even op mij.
Dames en heren, stem op mij, dan ben je hartstikke blij.
Stemmen.
Bolletje kapen.
Dus aan jullie, Misha en Rob. Ja, eigenlijk, de vloer is voor jullie. Overtuig me, is het een goede loting of is het geen goede loting? Misha, ik geef jou als eerste het woord.
Helemaal prima en ik ga het even kort en krachtig houden met mijn kleine pleidooitje. We kennen de tegenstander al en hun kennen dus automatisch ons ook. En dat gaat in ons nadeel werken.
Spannend, spannend. Rob, wat vind jij?
Nou, dit is een steengoede loting. Een goede loting. Het bier is super goedkoop in Praag, om daar even mee te beginnen.
Ja.
Daarentegen wil ik eigenlijk gewoon het argument van Misha jatten. We kennen de tegenstander al.
Oké.
En dat is een goed teken.
Nou, dan hebben we volgens mij nog een tweede ronde om hierop verder te gaan. Dus Misha, ga door.
Nou, kijk, luister. We hebben die wedstrijd thuis de eerste helft hun volledig van de mat afgespeeld. En de tweede wedstrijd hadden ze al iets meer tegen ons te zeggen. Naarmate het seizoen nu gevorderd is, hebben ze ook steeds meer kunnen zien hoe wij het in de Conference League hebben gedaan. En ik denk dat Slavia met een onwijs sterk strijdplan zowel naar Rotterdam gaan komen als thuis in Praag die wedstrijd gewoon tegen ons willen uitspelen. Dat ze denken van we gaan niet nog een keer van hun verliezen en zeker niet gelijk spelen in thuis. Dus ik wat dat betreft...
Jij gooit het op de eer.
Ja.
Dat het eer te groot is om deze wedstrijd nog een keer niet te gaan winnen. Nou, Rob.
Ja, daar vind ik Arne Slot een te goede trainer voor eigenlijk. Ik denk juist dat het een voordeel is voor ons dat we nog een keer tegen Slavia moeten. Gewoon omdat Arne Slot nu nog een keer de kans krijgt om de tegenstander opnieuw te bekijken. En ik denk dat Slot van alle 8 overgebleven ploegen tactisch de beste trainer is. En dus ook met het beste plan het veld opkomt. Tegen tegenstander die we al kennen. Ja, nogmaals, het wordt spannend, maar ik vind het heerlijk dat we nog een keer tegen ze mogen.
Oké. Ja, dan heb ik de beraadslagingen sluiten. Rob, zei...
ja, nee, ja, maar ik voelde hem al aankomen.
Rob, het woord Arne Slot is voor mij eigenlijk al genoeg. Dus je had al kunnen stoppen met Arne Slot.
Hij had mij daar ook al. Hij zei Arne Slot, tactisch genie, ik ben klaar. Ja. Als iemand mij nog bij de Tweede Kamer wil helpen bij een partij, alsjeblieft niet, debatteren is niet mijn ding.
Nee, maar ik kan wel heel veel andere dingen, gelukkig wel. Hè? Nee, jongens, ik...
He confirmed.
Nee, je moet gewoon nog wat groeien in deze, deze nieuwe opzet van de rubriek.
Ik ben jong, ik kan nog alle kanten
precies,
op, Johan.
Precies. Hey, ik hoorde jullie namelijk alle twee een beetje bij argumenten gebruiken van, we kennen de tegenstander. Dus dat is of in het voordeel of in het nadeel. Dat kan je alle twee de kanten op uitleggen. is natuurlijk niet helemaal waar. Want ik heb even die selecties te kijken. Ze hebben wel een redelijke metamorfose ondergaan in de winter. Ze zijn best wel wat spelers kwijtgeraakt. Geloof ik 4. Waarvan 2 basisspelers. Ze hebben er 5 nieuwe gehaald.
Ja, er zijn er ook nog 6 geschorst.
Dat is dan wel in het voordeel. De eerste wedstrijd zijn er 2 in ieder geval geschorst. Ja. Door een directe en een indirecte rode kaart. Maar ze hebben bijvoorbeeld in de winter hebben ze een speler Jira Sor gehaald.
Ja.
Die heeft 5 goals gemaakt in 4 potjes in de Conference League. Dus toen dacht ik,
dat is het enige zorgwekkende.
Netjes.
Dat is wel een speler die we in ieder geval in de gaten moeten houden. En een vleugelspeler, dus je zal wel rap zijn.
Ja.
Dus dat maakt natuurlijk
wie wel... Wie zijn er vertrokken dan, Johan?
Ja, in ieder geval die spits, Kuchta geloof ik heet die.
Oh, die Kuchta is weg.
Die is weg en er was nog een speler weg. Ik heb het even niet helemaal scherp. Maar er waren in ieder geval 2 spelers van die 4 die weg zijn gegaan. Dat waren basisspelers. Nee. Toen dacht ik, dat... Dus ze hebben best wel wat wisselingen doorgemaakt. Het sterke Slavia is eigenlijk ook wel redelijk van slag geweest sinds wij daar zijn geweest. Want ze zijn nu niet meer koploper in Tsjechië. Ze zijn nu inmiddels op plekje 2. Ze staan er wel allemaal redelijk bij elkaar.
Victoria Pilsen.
Die staan er op 1. Kortom, ik vind het een... John de Wolf zei op de persconferentie. Nou, ik vind alles prima, zolang we maar niet...
Ja, en die trainer zei het ook van hun.
Nou ja,
zolang maar niet Feyenoord loopt.
Ja.
Ja.
Nou, dat is het, want we hebben dan...
Maar ik snap het ergens wel, je hebt ze ook al gehad. Ja, voor het toernooi is het leuk als je iemand anders hebt, voor de uittrip.
Dat zeker. Ja. Nou ja, wat ik zei, ik noem maar 1 voorbeeld. Ik bedoel, naar Bodø Glimt betaal je waarschijnlijk €12,50 voor een pilsje.
Ja.
En daar slaap je Praag wat minder.
Jij zegt daar wat, want ik heb vrij geregeld op mijn werk.
Ja.
Maar ik zag ook een bericht ineens van Rijnmond voorbij komen. Ja. Dat het nog maar twijfelachtig is of we überhaupt welkom zijn. Dat er
dat we niet gaan, hoor.
Dat zou wel echt KUT zijn, ja.
Ja, nee, ik weet dat het. Vind ik dan zeker omdat we de eerste wedstrijd thuis spelen. En dus de tweede wedstrijd uit. Dus de beslissende pot spelen cruciaal. We dan in Praag.
Ja.
Terwijl zij hun geschorste spelers dan ook weer terug hebben. Ik vind dat best wel een heel vervelend, frustrerend en irritant gevoel van dat we daar mogelijk zonder enige uitsupporters zijn.
Waar spelen je sowieso liever? Speel je liever zo'n wedstrijd als eerst uit of liever eerst thuis?
Voor mij is dat... nu met die uitdoelpunten is dat verschil gevoelsmatig iets kleiner.
Als je wil verlengen of penalties is het toch wel chill.
Dat je thuis hebt dan. Hè?
Ja, de laatste push.
Dat is waar, maar meestal is het argument om uit te beginnen in de ten tijde van bij gelijke stand tellen de uitdoelpunten.
Ja, natuurlijk, dat vervalt.
Als je een uitdoelpunt had, dan kon je ongeveer de rest van de wedstrijd achteroverleunen, want dan had je die. Ja, dat telt nu natuurlijk niet even zwaar als een 0-0 thuis.
Ja.
En ik meen, kijk, Slavia vond ik een goede ploeg.
Ja.
Misschien wel de beste ploeg in de poolfase. Maar ja.
Ja, die
en het is geen Champions League, maar je zit nu bij de laatste 8 van de Conference League. Het hoeft ook niet meer heel makkelijk te worden.
Nee.
Maar ik vind het oprecht geen... Ik denk dat Slot hier heel goed mee om kan gaan.
Ja.
Met een tegenstander
waar
je al 2 keer tegen voetbal hebt. Ja, dat is ook een soort van... Ik denk dat Slot dat misschien meer als een soort bonus ziet. Van, weet je, we kennen ze.
Ja, maar ja, dat is nogmaals, dat zal ook voor hun gelden.
En je zou,
alleen hebben zij Arne Slot niet.
We kennen ze, dus je zou de punten kunnen pakken die in de heenwedstrijd en in de uitwedstrijd niet goed gingen. Maar. Kan je daar weer op? Ja, je kan het weer opnieuw proberen, weet je.
We zaten in ieder geval dichter bij ze dan uiteindelijk. Je wint en je speelt gelijk. Maar als je andersom had gehad, dat je 1 keer gelijk had en 1 keer verloren had, dan was dat op basis van 2 wedstrijden had dat ook wel gekund.
Ja,
maar we wel moeten zeggen, in Praag hadden we natuurlijk wel die rode kaart al vrij snel van Guus Til.
Ja,
dus dat precies. Is natuurlijk wel een ander soort wedstrijd uiteindelijk geworden.
Maar en ook hierna, als we doorgaan, dan heb je ook niet het meest ongunstige scenario.
Wij moeten dan tegen de winnaar van het treffen tussen Marseille en Pauk.
Ik zit niet te wachten op Marseille, hoor.
Nee, maar ten eerste Pauk gaat door.
Dat denk ik niet. Marseille staat tweede in de Ligue 1.
Ja, we hebben natuurlijk in ons midden een gigantische Marseille-kenner.
Ja.
Die is schijnen niet heel leuk en lekker te voetballen.
We hebben dat van Marijn ook bekend in deze podcast.
Vrij moeizaam.
Is een groot fan van
tuurlijk, maar we mogen wel, net als wat ik in het begin zei, ik hoop echt dat we eindelijk eens vanaf nu altijd met een normale gemoedstoestand naar Amsterdam gaan, want dat kunnen we.
Ja.
Ja, ik zie niet in waarom wij Marseille niet kunnen verslaan. Het is een goede tegenstander, dat zeg ik
eens.
Niet. Alleen is het niet kansloos.
Maar heb je. Maar dan moet vanaf
ik vind, nu... Ik had oprecht dan dus de eerste helft van PSV Ajax in de halve finale veel vervelender gevonden.
Ben ik volledig met je eens. Ja. PSV heeft maar dan ook zo langzamerhand weer de goede vibe te pakken. Die lijken ineens weer alles makkelijk te winnen.
Ja.
Maar dan moet de wedstrijd van Ajax, zeg maar, die eerste helft, moet de standaard gaan worden.
Ja, maar dat moet het. Maar ja, dat is ook... Dat kom ik toch een beetje terug bij worden, wat Rob net zei. Maar in Europa hebben we ons tot nu toe echt wel heel goed gepresenteerd.
Absoluut.
Ja.
Ik bedoel, het feit dat we eigenlijk... enige potje wat we niet gewonnen hebben in die hele run van al die wedstrijden was de Elfsborg, toen het al gespeeld was.
Ja.
Voor de rest hebben we geen wedstrijd verloren nog in Europa. Nee. Dus dat sterkt mij wel. En ik denk dat andere tegenstanders ook Feyenoord heel graag hadden ontlopen. Of het nou PSV was, of Marseille, of AS Roma, of Leicester. Dat zijn dan de vier grotere ploegen die er nog over zijn.
Bodo Glimt blijft ook indrukwekkend.
Die mogen het nu weer opnemen tegen AS Roma. Dus ik ben nieuwsgierig hoe... Want die hebben natuurlijk eerder al tegen elkaar gespeeld.
6-1 ook,
hè? In Noorwegen was het 6-1.
Ik heb een stukje gezien van AZ tegen Bodo Glimt. Ik moet zeggen, ik had ze... Gezien alle verhalen ook, had ik Bodo Glimt nog wat beter voorgesteld, hoor.
Ja, maar je hebt nog geen competitie, hè?
Nee.
AZ
had ook echt wel kunnen winnen. AZ had ze recht uit kunnen
worden. AZ is ook geweldig. AZ is fantastisch. AZ staat inmiddels al op plek 1, denk ik.
Dat vind ik...
Hebben we weer die gewonnen dit weekend? Die willen ook niet winnen van ons, hè?
Maar dat vind ik wel enig frustrerende. Niet enig frustrerende. Sorry, ik kom er even terug bij item 1. Ja. Maar dat we daar toch weer even naar moeten gaan.
Ja.
We moeten een beetje op blijven letten. Dat vind ik jammer.
Ja. Maar goed. En kijken we dan met name naar Twente of naar AZ? Dat we dan toch nog even
daar... Twente eigenlijk iets beter momenteel, denk ik.
Volgende wedstrijd Twente-PSV.
Ja, dat
is wel lekker. Daar waar we een paar weken geleden dachten van... Nou, dat zou lekker zijn als Twente die wint. Denk ik dat we nu allemaal stiekem toch hopen dat PSV
wint. Ja.
Ja, goed. Hey, 538, daar hebben we het al vaker over gehad in deze podcast. Die hebben we lang op één gestaan. Maar inderdaad, wat jij zegt, Rob, ze stellen ons teleur. Want we zijn meer de kandidaat om die Conference League te winnen. We zijn wat gezakt. We zijn nu tweede.
Hoeveel procent eigenlijk, weet je dat?
Ja, dat heb ik hier voor me. We hebben 63% kans om de halve finale te halen.
Nee, 38 toch?
Nee, 63 om de halve finale te halen.
Nee, maar 38 finale toch?
Laat me nou mijn verhaal afmaken.
Oh, sorry hoor.
41% om de finale te halen.
Ja.
En 21% dat we dat ding winnen. Nou, 1 op 5 vind ik nog steeds wel een aardige statistiek. Maar goed, PSV is ons inmiddels voorbijgestreefd. Ze hebben 24% kans om dat ding te winnen.
En hoeveel procent kans? Maar dat snap ik niet, want ze spelen wel tegen Leicester.
Ja, maar Leicester wordt niet zo goed gewaardeerd in dat model van 538.
Die staan ook... De 12e in de Premier League.
De Premier League is toch wel iets ander niveautje dan de Servische.
Zullen ze dat niet mee afwegen?
Er zullen heel veel
factoren mee. We hebben dat weken geleden een keer besproken, hoe dat nou zat. En ze hebben heel veel data waar ze uitputten.
Ja.
En ik snap de logica nog steeds niet helemaal.
Nee, ik ook niet.
Want nu denk ik juist, dat is heel opportun, want PSV heeft een keer met 4-0 gewonnen.
Ja, terwijl ze een week daarvoor hadden ze grote moeite met Kopenhagen in eigen huis.
Dus ik snap niet, maar goed, weet je, zo
maar is dan. Ik vind het wel vet, het is al vaker ook in de media is het wel besproken, van die Conference League blijkt toch wel een uitvinst voor Nederlandse clubs. Want als je dit dan doorrekent naar 21% dat wij dat ding winnen, 24% dat PSV wint, gewoon om en erbij 50% kans dat we
Nederlandse...
Dat is best wel tof.
Ja.
Zolang hij is, meneer.
Nee, maar ik geniet er oprecht van. En ik geniet ook van de afgunst die ploegen die niet meer meedoen in Europa. Nu ineens tegen de Conference League.
Ja, het is nou maar bullshit te nooien. En wij zouden daar
veel punten halen.
Ja, vreselijk. Nou goed.
Wij zijn mede verantwoordelijk dat we straks in 2023 gewoon twee Champions League tickets hebben.
Ik vind het oprecht een heel leuk toernooi met leuke ploegen.
Ja.
Meen ik echt.
Leuker dan verwacht. Goed. En ik hoop dat het nog... heel leuk wordt met en supporters in Praag en uiteindelijk ook supporters in
Tirana, jongens.
Paok dan maar. En dan ook nog supporters tegen PSV in Tirana. Dat zou toch een feest zijn, jongens.
Nee, zou ik een hel vinden. Finale tegen een landgenoot. Echt
vreselijk. Maar dan AS Roma maar.
Ja, precies.
Die mazzelen zich er steeds doorheen, dus dan AS Roma maar. Hey, goed. We hebben nog wat een paar dingetjes. Ik wil beginnen met de Keinke Pool.
Ja.
Want we hebben weer de derde speelperiode is voorbij. Maar voordat ik daarheen ga, ga ik eerst even beginnen met de wedstrijdwinnaars. Eerst tegen Partizan. Daar waren Jerry de Groot en Egert Hauer de winnaars met 26 punten. Knap, heel knap. Ja. Tegen Ajax waren dat Roelof Juffermans en Xander van Ballengooien met 20 punten.
Oh, ja, dat is wel best netjes.
Het tussenklassement in het algemeen klassement is El Geffen op 1. Maar de nummer 2, Roelof Juffermans, die had echt een hele goede week. Want die is in 1 week maar liefst 21 punten ingelopen.
Oei.
Zo. Nog steeds wel een flink verschil, maar het is nog niet gestreden. Dus El Geffen, blijf scherp. Roelof Juffermans komt eraan. En dan, waar iedereen op zit te wachten. Wie is nou de winnaar van die periodestrijd, die periodetitel? Wie heeft hem gewonnen? Jason van der Dee.
Uiteindelijk Jason.
10 puntjes meer dan Scholder, die overigens in de top 3 staat ook in het algemeen klassement.
Netjes.
En ik heb al contact opgenomen met Jason, want ik heb altijd afgesproken, ik ga die prijs uitreiken.
Dus
ik dacht, ik heb hem ook gebeden van, woon niet in Noord-Groningen.
Waar woont hij?
Hij woont net iets boven Amsterdam. Nou, Het is te doen. Dus Jason, ik kom binnenkort jouw prijs
Koen Stam, bel bij je aan binnenkort.
Ja, dat zou nog mooier zijn. Ja. Misha, hebben we nog nieuwe patronen?
Ja, waar jij mij vorige week op mijn vingers tikte dat ik patronen zei, maar het was maar één patron. Zijn het er nu wel drie, Johan?
Zo,
lekker.
En we gaan ze welkom heten. Het zijn Jeto, Mike Huisman en Jayton Schuil.
Welkom.
Lekker.
Welkom bij de club. Leuk. En dan als laatste, die quizvraag. Jullie hebben nou inmiddels wel, ik denk wel 40 minuten kunnen nadenken over die vreselijk moeilijke vraag. Kinnis Israël was in 88 nog de hoofdtrainer. Ja. Zeven mensen geweest die hoofdtrainer zijn geweest bij Feyenoord en gespeeld hebben. Ja. Wie waren het? Misha, beginnen met één.
Sowieso Willem van Hanegem.
Willem van Hanegem is goed. Rob.
Giovanni van Bronckhorst.
Die is uiteraard ook goed.
Mario Been,
ook goed.
Ronald Koeman.
Ook goed, ja. We hebben er al vier. Nog drie te gaan.
Ja.
Ik begin ook al te stotteren, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, je kan ook gewoon zeggen, ik weet het niet. Dit idee is niet dat dit een half
Ik weet het niet meer, Johan.
Oké, Rob, nog een kans.
Ja.
Niet meer. Ruud Gullit.
Ah, tuurlijk. Ah, ja, tuurlijk.
Ja.
En het is voor de cracks, het belmaatje van Wesley. Want als hij iemand nodig heeft van een quoteje voor de krant, dan belt hij altijd Rob Jacobs.
Ja,
88, 89 trainer van ons en heeft ook nog bij ons gespeeld. Niet heel veel. En Wim Jansen is twee keer interim hoofdtrainer geweest. Ja. Twee periodes, in 91 en 92. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook spelen.
Leuke vraag.
Dus het waren best nog wel wat mensen. En daarmee denk ik dat we er mooi doorheen zijn. We zitten weer rond het uur. We hebben weer veel besproken. We hebben weer veel gekletst. Voor mensen die afvragen, zijn we er donderdag weer? Ondanks dat er geen wedstrijd is komend weekend. Ja, natuurlijk. Uiteraard zijn we er donderdag weer. Misschien gaan we het wel even hebben over die oefenwedstrijd die we dan gespeeld hebben tegen RKC.
Ja.
Misschien wel even hebben over de internationals. En we weten, Feyenoord is als club. Er is altijd weer wat nieuws. Hè. Zo last minute hadden we nog net even Ramon Hendricks die zijn contract verlengd. Ja, hebben we niet eens tijd voor gehad.
Nee.
Gaan we gewoon weer doorpakken. Dan gaan we misschien de collega's op donderdag bespreken. Dus iedereen tot aanstaande donderdag.
Yo. Oei.